Weet je, er zit een verschil tussen concepten en de concrete realiteit. Dat weten we allemaal, toch? En soms zijn de concepten leuker. En soms is de concrete realiteit leuker. Mijn kinderen die wilden al heel lang een hut. En dat was een heel leuk concept. Leuk om een boomhut te hebben. Achter in de tuin hadden we zo'n boomstronk van een boom die ooit omgezaagd is. En daar kon je heel mooie hutten bouwen. En onze kinderen wilden dat ook heel graag. Dat is een leuk concept. Dan kun je ook tegen je kinderen, tegen je vriendjes zeggen, wij hebben ook een boomhut. Dus pap, mogen wij zo'n hut? En ik beloofde al 2 jaar lang en nog langer om zo'n hut te bouwen voor ze. En dat concept in hun hoofd groeide steeds meer. En uiteindelijk deze zomer heb ik me eraan toegezet om die boomhut te gaan bouwen. En als je mij een beetje kent, als ik ergens aan begin, dan doe ik het ook goed. De roltrap ontbreekt nog net. Maar ik heb echt een prachtige hut gemaakt. Echt, nou, heel veel dagen, heel veel uren heb ik eraan besteed. En wat ik dan ook heel erg leuk vind, ik hou er dan van om een beetje afvalhout te pakken en dingen die ik dan nog ergens heb liggen, om daar dan iets moois van te maken. En ik moet zeggen, hij is echt heel mooi geworden. Dus het concept is concreet realiteit geworden. Dus ik zeg tegen mijn kinderen, de boomhut is klaar. Ik heb stoeltjes gemaakt, hij is helemaal klaar. Je mag erin. Jee, we hebben een boomhut. Ze vertellen het aan hun vriendjes, we hebben een boomhut. Ze spelen er 20 minuten in. En ze gaan weer naar het zwembad. En het concept van die hut is misschien wel leuker dan de concrete realiteit. Dus soms zit er verschil tussen een concept in je hoofd en als het werkelijkheid wordt. Voor sommige mensen, dat is hier natuurlijk niet zo, is het concept van een huwelijk is heel leuk. Maar de concrete realiteit is nog veel beter, toch? Ik zelf vind het concept van een tuinkat vond ik leuk. Omdat ik af en toe wel eens ratten in de tuin heb en ook wel eens van die mollen. En die maken ook het gras kapot en zo, en daar heb ik een hekel aan. En dan moet je van die mollen dingen neerzetten en dat vind ik ook niet leuk om te doen. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet. Dus ik dacht, het concept van een tuinkat lijkt me fantastisch. En dat concept is realiteit geworden. Want onze buren hebben katten en die zitten regelmatig in onze tuin. En eerst joeg ik ze altijd weg. Maar later dacht ik, nee, laat ze maar lekker in onze tuin zitten. Dus dat concept is nu concrete realiteit geworden. En echt waar, de mollen zijn gevangen. Ik vind ze dood, ik hoef ze alleen maar weg te gooien. En die beesten, die ruimen zelfs op. Als we in de tuin hebben gegeten en we laten wat vallen, dan ruimen ze het ook allemaal op. Dus het concept, nee sorry, de concrete realiteit van een tuinkat vind ik fantastisch. Wat een huiskat betreft, hou ik het liever bij een concept. Gewoon leuk om na te denken. Ja, het zou best leuk zijn, zo'n kat in huis. Maar voor mij hoeft dat niet concrete realiteit te worden. Nou, u begrijpt het wel. Er zit dus verschil tussen concrete realiteit en concept. En deze weken, als je hier vorige week niet was, ik wil je echt aanraden. Je kan het allemaal heel mooi doen via YouTube enzovoort. Om ook de preek van vorige week te beluisteren. Heb ik een inleidende preek gehouden over waar we de komende weken mee bezig gaan. Voor de zomerstop hebben wij gepraat over Jezus is. En vanuit dat fundament van wie hij is, en we zouden daar nog wel jaren op door kunnen gaan, want Jezus is zo fantastisch groot. Maar wil ik ook met elkaar praten over wie ben jij nou vanuit wie hij is. Vorige week heb ik gesproken over wie denk jij wel niet dat je bent? Wie denk je wel niet dat je bent? Wie denk je wel? En wie denk je niet dat je bent? Maar waar ik met jullie in de komende weken mee bezig wil gaan, is wie denkt God nou wat je bent? En hoe zou het nou zijn als jij gaat geloven wie God zegt dat jij bent? En ik ga niet de preek van vorige week herhalen, maar een paar dingen eventjes, omdat er nu ook wat meer mensen zijn die er vorige week misschien niet waren. Een van de voorbeelden, en die wil ik je zo meteen, dus als jullie hem alvast klaar willen zetten, toch even tonen. Een van de voorbeelden die ik vorige week noemde, en ik had er verschillende van verschillende YouTube-filmpjes. En mensen zeiden allemaal, zit je alleen nog maar achter YouTube of zo? Dat doe ik allemaal voor mijn werk, gewoon voor preekillustratie. Maar ik had een filmpje van Ronaldo, had ik besproken, had ik ook beschreven. En wat er in het filmpje gebeurt, ik weet niet of jullie hem wel of niet hebben gezien. Ronaldo, die voetballer, weet je wel. En er is een filmpje van hem, achteraf blijkt dat hij dit heeft gedaan, omdat hij zijn koptelefoonmerk wil promoten. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Maar hij heeft zich verkleed en hij heeft letterlijk kleren aangedaan en hij heeft een of ander pak aangedaan, waardoor hij er heel dik uitziet. Hij heeft allerlei hele dikke baard op gedaan en hij ziet er gewoon echt uit als een zwerver. En dan gaat hij op een plein in Spanje ergens, gaat hij gewoon een beetje voetballen. Niemand reageert. Hij doet echt fantastische kunstjes, maar iedereen loopt met een grote boog omheen en krijgt ergens een kwartje of wat dan ook. Maar op een gegeven moment komt er ook een jongetje en dan, woorden spreken duidelijker. Maar dan laat hij zijn werkelijke identiteit zien. En waar het mij om gaat, je kunt er van alles over zeggen, over van, we zouden niet moeten kijken naar de buitenkant enzovoort, dat weet ik, maar daar gaat het mij nu even niet om. Maar als ik dat zie, dan denk ik van, wat zou er gebeuren als de wereld om ons heen de kerk zou zien opstaan in haar ware realiteit? Zou het zo kunnen zijn dat de wereld om ons heen soms nu in grote bogen om ons heen loopt, omdat wij bij wijze van spreken continu in die zwerverskleren zitten? En niet echt geloven wie God zegt dat we zijn. En op een gegeven moment maakt Ronaldo zijn naam bekend en zijn gezicht bekend. En moet je eens opletten wat er dan gebeurt. En stel je voor dat jij en ik en wij werkelijk zouden geloven wie we zijn en wie God zegt dat we zijn. Zou het zo kunnen zijn dat de wereld toestroomt op een manier zoals Gods woord zegt, dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters God. Dus als die echt gaan opstaan in hun ware identiteit. En juist vanuit liefde gesproken, als wij goed kijken naar wie Jezus is en dat hij zegt vanuit wie ik ben mag jij zijn. Ik geloof dat daarin in de positieve zin van het woord huiswerk ligt voor ons. Want ik geloof dat als ik kijk soms naar mijn eigen leven en soms naar de mensen om me heen, dan denk ik van geloven wij echt? Geloof ik echt wie God zegt dat ik ben? Die tekst die ik net uitbad, misschien kunnen we die ook nog even laten zien. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is. Wij zijn hier vanmorgen, gemeente, en ik hoop dat je daar bewust van bent samengekomen rondom zijn woord. En het gaat er niet om wat ik spreek, of wat we in de liederen zingen, of wat Marion als liedjes bedacht heeft. Maar wij komen samen rondom de woorden van God. En wat als wij het zouden omarmen als wat het werkelijk is? Niet een boodschap van mensen, maar als het woord van God dat ook werkzaam is in u die gelooft. Als het woord van God dat werkzaam is in u die gelooft. Het woord van God is werkzaam in jou en het is concrete realiteit. En Gods woord zegt het volgende. We gaan nu twee Bijbelteksten lezen. En ik wil dat je leest, dat je je geest ervoor openzet. Niet als concepten die misschien Lodewijk van Weerden bedacht heeft voor deze preek. Of als wat dan ook. Maar als dit is wat God zegt. Laten we eens kijken. Twee teksten achter elkaar. Galaten hoofdstuk 6 vanaf vers 15 en 16. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Een andere tekst die gaan we wel wat uitgebreider lezen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vanaf vers 11. Vervuld van ontzag van de Heer proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook. Hopelijk weet jij het ook. Weet jij wie je bent? In hem. En Paulus gaat verder. Vers 12, we bevelen ons niet opnieuw bij u aan, maar we geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laten voorstaan, in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is het voor God, zijn we bij zinnen, is het voor u. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, omdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niet meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordelen. En hier gaat het vanmorgen om. Daarom is ook iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Geloof je dat? Is dat een mooi concept of concrete realiteit? Niet te snel ja zeggen. Is dat een mooi concept of is het concrete realiteit? Gods woord zegt, iemand die één is met Christus, is een nieuwe schepping. Er staat niet, zal een nieuwe schepping worden. Maar die is een nieuwe schepping. Daar staat dan vervolgens, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik vraag je, zonder dat ik je antwoord wil weten, nu, is dat een mooi concept of is dat concrete realiteit? En als het concrete realiteit zou zijn, hoe zou dat er dan uitzien? Ik geloof dat God zegt dat hij wil dat jij weet dat hij jou ziet als een nieuwe schepping. Vorige week ging ik in op wie denk jij dat je bent. Vandaag wil ik je vertellen wie zegt God dat jij bent. Wie zegt God dat jij bent? En een van de eerste dingen waar we vandaag naar gaan kijken, en de komende weken gaan we naar veel meer van dat soort dingen kijken. God zegt van jou, jij bent een nieuwe schepping. En ik geloof dat heel veel van ons dat nog niet 100% begrepen hebben. Wat dat inhoudt. Wat houdt dat in dat jij een nieuwe schepping bent? Weet je, dat woordje nieuw wat hier gebruikt wordt, is niet nieuw als in recent verkregen. Dat kan ook. Hè? Bijvoorbeeld, ik koop een tweedehands auto. Dan kan ik zeggen, ik heb een nieuwe auto. Maar die nieuwe auto is niet nieuw, want die is eerst van iemand anders geweest. Die is misschien 2 jaar oud, die is misschien 3 jaar oud, die is 4 jaar oud, die is 20 jaar oud. Maar nu is die van mij, dus ik heb hem recent gekregen, dus zo is dat een nieuwe auto. Het Grieks gebruikt daar een ander woordje voor dan het woordje wat hier in deze tekst gebruikt wordt. Het woordje wat hier gebruikt wordt, is nieuw in zijn soort en er is nog nooit een eerdere van geweest. Dus het is bij wijze van spreken een nieuwe auto, nieuw model, nog nooit uitgegeven, net uit de fabriek en die krijg je. En dat is wat God zegt, je bent een nieuwe schepping. Dus zoals je nu nieuw bent in Christus, is er nog nooit een schepping geweest. Ten diepste houdt het zelfs in dat de schepping zoals God Adam had gemaakt, in Christus zijn we een nieuwe Adam en het is nog voller dan de eerste Adam in Christus. Amen. Leuk concept. En wat is dat nou concrete realiteit in je leven zou worden? Wat als wij als kerk zouden geloven? Wat als jij echt zou geloven, echt zou beseffen, dat zoals God in elk geval naar jou kijkt, dat jij een nieuwe schepping bent. Dat hij zegt, het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En soms nemen we een beetje oud gedrag mee naar het nieuwe, dat kan. Je kunt een nieuwe auto hebben, dat is een automaat. Je kunt dan een oude auto hebben, dat was een schakelauto. En als je dan in een nieuwe auto zit, dan kun je dat oud gedrag toch in die nieuwe auto nog steeds meenemen. Kun je een beetje voorstellen, je hoeft eigenlijk niet meer te schakelen. Ik vind dat het handig, als je moet schakelen is het soms wel lastig, dan heb je 2 handen en alles nodig. En als je een automaat hebt, hoef je dat allemaal niet te doen. Maar stel je voor, je neemt het oud gedrag mee. Dus je denkt dat je moet schakelen en je wil de koppeling intrappen, maar er zit geen koppeling, er zit wel een rem. Dus je staat keihard op de rem, je kunt er zo zelfs een ongeluk veroorzaken. Als je oud gedrag meeneemt in iets nieuws, zelfs al heb je iets nieuws, het oude gedrag kan toch nog steeds bepaalde gevolgen hebben. Volg je me? God zegt, jij bent een nieuwe schepping. Geloof je het echt? Is een leuke tekst op een tegel. Leuk concept. Of concrete realiteit. Ik ben een nieuwe schepping. Laten we het even tegen onszelf zeggen. Ik zeg het voor, zeg je maar na. Ik ben een nieuwe schepping. Nog een keer. Ik ben een nieuwe schepping. En dan zeg je tegen je buurman alleen dat zinnetje. Anders krijg ik weer allerlei geroezemoes en zo. Maar ik wil doorgaan. Dus even alleen dat zinnetje tegen je buurman of je buurvrouw. Jij bent een nieuwe schepping. Fantastisch, hè? Er zijn altijd mensen die toch niet bij één zinnetje kunnen houden. Dat lukt niet, hè? Dat lukt gewoon niet. En laten we met elkaar zeggen, wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping. Dat is wat God zegt. En in deze tekst, die we net gelezen hebben, zitten een paar hele mooie dingen waar ik gewoon even naar wil kijken, die jou kunnen helpen om als het ware nog meer afscheid te nemen van het oude gedrag en echt te gaan wandelen in hoe God jou al ziet. De titel van de preek van vandaag, je raadt het natuurlijk al, het is elke keer jij bent en daar staat er nu dus achter een nieuwe schepping. Jij bent een nieuwe schepping. En het eerste stukje wat ik belangrijk vind om je mee te geven deze ochtend, is dat je je verbindt met Jezus. Laten we die tekst nog even 1 keer weer lezen. Dat begint met 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Daar staat, daarom is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Eén met Christus. Dus nu mag het andere plaatje er eindelijk op. Het eerste punt, komt-ie? Ja, leuk hè? Jij mag je verbinden met Jezus. En weet je, de Bijbel die zegt een paar dingen. Lucas 9, vers 1 en 2. Daar loopt Jezus rond en hij roept zijn discipelen bij zich. En dan zegt hij van, hij geeft hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om zieken te genezen. En daarna zendt hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Dat is als het ware iets wat Gods woord zegt, dat wij als christenen zouden moeten doen vanuit wie wij zijn. Dus dat is demonen uitdrijven, zieken genezen en het woord van God verkondigen. Die drie dingen hebben te maken met een persoonsgeest, ziel en lichaam. Door het verkondigen van het woord van God wordt iemands geest gered. Door het bevrijden van iemand van demonen wordt iemands ziel bevrijd die misschien onder de marteling van demonische machten zit. En door het genezen van mensen wordt iemand hersteld in zijn lichaam. Dus eigenlijk zendt Jezus ons uit, deze discipelen uit, om te zeggen zorg voor anderen in geest, ziel en lichaam. Dat is een opdracht die we hebben. Maar deze opdracht die je net zag, die staat op een beetje een vergelijkbare manier ook in Marcus, hoofdstuk 3, vers 14. Maar daar staat iets heel leuks bij. Laten we die eens bekijken. Hij stelde de 12 van hen aan als apostel. En dan staat er, ze moesten hem vergezellen. En hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen macht om demonen uit te drijven enzovoort. Maar hier staat het zinnetje, ze moesten hem vergezellen. Stel je voor, zijn we er nog bij vandaag? Zijn we nog een beetje wakker? Dit is die roeping die wij hebben. Om het licht voor deze wereld te zijn en mensen te helpen om gezond te zijn in geest, ziel en lichaam. Dus mensen te bevrijden, het goede nieuws te verkondigen zodat hun geest gered wordt. En ook zelfs te bidden voor de zieken en dat zij genezen worden. Dit is dat licht die wij mogen zijn. Zie je hem staan? En dit ben jij. Een verlengsnoer. En dan heeft Jezus gezegd, die wil dat je dit gaat doen. Dat licht gaan zijn voor de wereld om ons heen, zodat zij gaan weten dat er bevrijding, genezing en herstel is. Dus jij zegt, die opdracht wil ik omarmen. Dus ik verbind me met de opdracht van God. Ik ga doen wat God van me zegt. Er gebeurt niks. Jij bent dit verlengsnoertje. Wat gebeurt er als dit verlengsnoertje, deze verlengsnoer, nou ja, het verlengsnoer, zich verbindt met de krachtbron. Ja. Jij en ik zijn niets meer en niets minder dan verlengsnoeren. De opdracht die God ons geeft om de naam van Jezus en de uitstraling van Jezus bekend te maken aan de wereld om ons heen, die heeft geen enkele kracht of invloed of wat dan ook. Dan worden er methoden, dan worden het formules, dan worden het maakbare dingen. En in zichzelf zit hier alles in wat nodig is om het licht te zijn. Maar het verlengsnoer moet wel verbonden zijn met de krachtbron. En de krachtbron is Jezus. Dus de eerste stap die ik je wil meegeven. En Paulus die beschrijft dat zo gaaf. Als jij wil wandelen in het feit dat jij een nieuwe schepping bent, dan is het van cruciaal belang dat jij je verbindt met Jezus. Jezus zei tegen zijn discipelen, ik wil dat je mij vergezelt. In het Engels staat er heel prachtig, he wanted them to be with me. He wants you to be with me. Hij wil dat je bij hem bent. Er is geen mogelijkheid om wat te doen wat God van je vraagt, zonder die verbondenheid met Jezus. En daarom vind ik het zo gaaf, de tekst die we net gelezen hebben. Daarom is iemand die in Jezus Christus is, een nieuwe schepping. Want Jezus Christus is ook eigenlijk die nieuwe schepping. Die heeft hij gebracht. Hij is die tweede Adam. Hij heeft dat totale nieuwe gebracht. Jij niet uit eigen kracht, maar heeft hij gebracht. Amen. Leuk concept of concrete realiteit? Verbind je met Jezus. Ja, maar hoe doe je dat dan? Bij hem zijn. Ja, maar hoe doe je dat dan? Zijn woord lezen. Oh, dat is praktisch. Dat is te doen. Ik geloof dat het woord van God, dat is als het wassen van je eigen geest, ziel en lichaam. Ik lees regelmatig het woord van God, maar ik luister regelmatig naar preken. Soms om daardoor geïnspireerd te worden, als mijn studie ook weer voor mijn eigen preken die ik mag houden. En soms gewoon puur voor mezelf. En ik merk dat goed is. Ik kan een hele avond allerlei films kijken. En dat is ook leuk, dat is ook ontspannen. Maar ik kan ook gewoon eens kijken, ik ga even naar een goede preek luisteren. Zodat ik gewassen word met het woord en dat ik hoor over wie Jezus is. Want dat doet wat met me, dat reinigt me, dat verbindt me met de krachtbron. Heel simpel. Dat is waarom Paulus, en deze tekst heb ik in een eerdere preek ook over wie Jezus is, voor de vakantie ook al gebruikt, maar ik vind hem zo gaaf. Filippenzen 3 vers 8. Paulus zegt, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Dus zelfs die prachtige opdracht. Want soms heb ik wel eens het idee dat wij van de zalving en de roeping die God ons geeft en wat hij van ons maakt, dat wij dat meer maken dan waar het om gaat, dat we verbonden zijn met de bron en dat hij degene is die het doet. Dus hoe prachtig het ook is om zieken de handen op te leggen en in die zalving te mogen staan, dat God al die dingen door ons heen doet. En ik zou zo graag willen dat er nog veel meer gebeurt. En daarom geloof ik dat het belangrijk is dat wij gaan geloven wie we werkelijk zijn. Maar Paulus zegt, al die dingen is fantastisch, maar alles beschouw ik als verlies, want het kennen van Christus overtreft alles. En als ik verbonden ben met Christus, dan is een automatisch gevolg dat het licht gaat schijnen. Dat is niet het doel, maar dat is het gevolg, de vrucht. De bron is Jezus. Alleen vanuit hem kunnen wij vrucht dragen. En daarom zegt hij, dat overtreft mij alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. En dat was niet dat hij echt alles weggooide, maar in verhouding tot wie Jezus was, was de rest als afval. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn, niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door de wet van God, die rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Dus als jij wil meer gaan geloven wie je bent, als je dat nog meer wil gaan omarmen, zodat het niet alleen een leuk concept is, maar een concrete realiteit wordt, wil ik je aanmoedigen, verbind je met Jezus. Niet alleen op zondag, tijdens de aanbidding of tijdens deze dienst. Elke dag, elk moment. Paulus zegt, bid zonder ophouden. En ik had er vroeger wel eens een beeld van dat je dan voortdurend zo moest zitten, met je ogen dicht en moest bidden. Dat is het niet. Paulus heeft het daarover, weet dat je voortdurend een verbinding hebt met de hemel en maak daar voortdurend gebruik van. Die verbinding is beschikbaar. Het beeld dat wij soms hebben over God is zoals wij vroeger op internet gingen. Weet je nog, dan had je een telefoonnummer. Wie weet het nog, dat is heel wat jaren geleden. En dan moest je inbellen. Had je soms een verkeerde nummer enzovoort. En dan hoorde je zelfs van die geluidjes. Weet je dat nog? Dan gingen allemaal lawaaitjes maken. En op een gegeven moment was er een verbinding en dan kon je op internet. Nou, tegenwoordig, als het goed is, heeft iedereen overal thuis continu verbinding. Dat is mogelijk. Wij hebben ook een voortdurende online verbinding met de hemel. En daar mogen we gebruik van maken. Continu. Amen. En het tweede is verwerpen. Het eerste was verbinden. En het tweede is verwerpen. Verwerp het oude. Verbind je met Jezus. Verwerp het oude. Echt weggooien. Deze tekst die we net hebben gelezen zegt, het oude is voorbij. Geloof je dat echt? Of hou je dat oud gedrag nog wel heel vaak in je leven? Die tekst die we net lazen uit 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17 lazen we net. Maar in vers 16 staat er, daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Het oude is een wereldse manier van ook zelfs elkaar beoordelen. Vorige week vroeg ik je, leef je volgens de alias die de wereld jou geeft en volgens de naam die God jou heeft gegeven? En er is een wereldse manier van oordelen en beoordelen. En we kunnen een wereldse bril op hebben hoe we naar elkaar kijken. En wat als wij in de kerk niet naar elkaar gingen kijken zoals de wereld dat doet, volgens de wereldse maatstaven, waarin iemand wel of waarin iemand niet voldoet. Maar als we naar elkaar gingen kijken zoals God naar ons kijkt, waarin we elkaars roeping, identiteit en waarde in Jezus Christus gingen omarmen. En ook zo vanuit dat respect en vanuit die eer met elkaar om zouden gaan. Hoe zou de kerk dan functioneren? Wat voor aantrekkingskracht zou dat dan hebben op de wereld om ons heen? Omdat ze zien van zo, hoe gaan die wel niet met elkaar om? Ze eren elkaar, ze respecteren elkaar. Ze eren elkaar vanuit hoe God ze bedacht heeft. De positie die God iedereen geeft. De invloed die God iedereen geeft. De waarde die God iedereen geeft. Hoe zou dat eruit zien? Het oude is voorbij. Wij beoordelen elkaar niet volgens de maatstaven van deze wereld. Of doen we dat soms toch? Daarom zei ik eerder, zeg niet te snel ja als ik zeg, is het een leuk concept of is het concrete realiteit? Want niet wat jij vindt dat je zou moeten zijn, maar hoe je werkelijk denkt dat je bent, is hoe je je gedraagt. En we hebben soms hele makkelijke antwoorden die we heel snel geven, omdat het ons aangeleerd is. Maar dan is het alleen maar een concept. Maar de concrete realiteit houdt in dat je het leeft. Het concept van een huwelijk is één ding. Maar afgelopen vrijdag is ons huwelijk eindelijk volwassen geworden. Want waren Petra en ik 18 jaar getrouwd. We hebben een volwassen huwelijk. En 18 jaar getrouwd zijn en erin geleefd hebben is heel wat anders dan alleen een concept. Zo kan ik nog vele voorbeelden noemen. Verwerp het oude. Romeinen 6, vers 6 tot 8 zegt: immers, we weten dat ons oude bestaan met Christus gekruisigd is. Omdat er een eind moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. En wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Heeft de dood geen macht meer over jou? Is het een concept of is het concrete realiteit? Omdat het voor Paulus concrete realiteit was, durfde hij te zeggen: voor mij is het sterven gewin, want dan ben ik bij Christus. Het was voor hem concrete realiteit. Hoe concreet is de realiteit met betrekking tot hoe we kijken naar de dood, hoe we kijken naar het leven, hoe we kijken naar onze zondige patronen in ons leven, die terug lijken te keren, en dan zijn we daar alleen mee bezig. Maar als we bezig zijn met wie Jezus is, en daarom wil ik graag dat wij als kerk niet zondegericht zijn, maar Jezus gericht zijn. En des te meer je Jezus gericht bent, des te meer die oude patronen verdwijnen. Jij zit in die nieuwe auto, jij hoeft niet langer te schakelen. Dus hou ook op het af en toe toch te doen. Dat woordje voorbij hier, dat is plotseling gesmolten als sneeuw voor de zon. Gods woord zegt dat het oude plotseling als sneeuw voor de zon is gesmolten. Het oude is voorbij. Zou je dat eens met me mee willen zeggen? Het oude is voorbij. Zeg het eens over je eigen leven. Met dat je het gelooft, gaan we. Het oude is voorbij. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En we noemden net die tekst van Paulus. Ik vind het zo gaaf wat er met Paulus is gebeurd. Paulus die is gegroeid van iemand die een vervolger van christenen was, naar iemand die een verkondiger van Christus is geworden. En dat vind ik zo gaaf met wat er gebeurt met het woord van God. Als het woord van God werkzaam wordt in jouw leven, dan verandert jouw leven als nooit tevoren. Een leuk concept of concrete realiteit. We gaan naar de derde. En dat is weer een V. En dat is de V van verwelkomen. Verwelkom het nieuwe. Dus je mag je verbinden met Jezus Christus. Je mag het oude verwerpen. En je mag het nieuwe verwelkomen. Ik wil je uitdagen om echt een actieve houding te hebben. Om het nieuwe van wat je hebt in Christus concreet te verwelkomen. Want de valkuil die we hebben, als we niet het oude verwerpen, dan blijven we continu volgens de maatstaven van deze wereld met elkaar omgaan en enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan blijven we hangen in het oude. En dat is waarom ik hier graag over wil spreken, dat ik hier passie over heb. Omdat voor mijn gevoel, wij als christenen toch soms te veel blijven hangen in het oude. De oude patronen, de oude manieren van denken, de oude maatstaven van hoe we onszelf, hoe we anderen en de mensen om ons heen beoordelen, is niet vanuit hoe Christus naar ons kijkt, maar hoe we er zelf nog naar kijken. Weet je wat ik gewoon enorm, enorm, enorm gaaf van Jezus vind? Hij is gekomen om met ons te ruilen. Hij is die nieuwe schepping en jij was die oude schepping. En verbonden aan die oude schepping zaten allemaal oude, vernietigende patronen. En hij is aan dat kruis gegaan om te zeggen, al die oude patronen, negatief denken over jezelf, negatief denken over het leven, je afvragen of God je wel of niet accepteert, denken of je wel of niet voldoet, kijken of anderen wel of niet voldoen, vragen over het leven, al die dingen, Daarvoor is Jezus gekomen. Ik wil met je ruilen. Het betekent niet dat het leven altijd perfect is. Maar het betekent dat wij iemand hebben waarbij, juist met wanneer het leven niet perfect is, waarmee wij kunnen ruilen. Waar we alles aan kunnen geven. Ik doe dat regelmatig. Afgelopen week dan heb ik ook een paar keer momenten dat ik bid. En ik kijk wel eens naar mijn leven. Alsof ik op een groot plein sta. En rondom dat plein zijn allemaal huizen. We zijn allemaal op vakantie geweest, toch? Of ze hebben leuke dingetjes staan. En ik was ook op een soort grote markt. Je staat in het midden van een grote markt. En je ziet allemaal gebouwtjes eromheen staan. Soms ga ik wel eens zo mijn eigen leven om. Dan ga ik in het midden staan en dan kijk ik naar de gebouwen in mijn leven. En er zijn een aantal gebouwen in mijn leven waarvan ik denk van God, dat is goed, dat is solide. Daar heeft God echt iets gaafs gebouwd. Dat is echt mooi. Er zijn ook gebouwen waarvan ik denk van God, wat doet hij daar? Maar weet je, mijn oude ik, omdat ik met name genade niet goed begreep, dacht van als er gebouwen in mijn leven waren die er eigenlijk niet zouden horen, omdat het niet volgens het christelijke manier van denken enzovoort past, die zou ik dan eigenlijk een beetje negeren en dan ging ik juist kijken naar die gebouwen die allemaal wel oké waren. Maar juist omdat ik de genade van Jezus Christus heb begrepen en dat ik weet dat Hij met mij geruild heeft en alles wat niet goed is, dat ik dat bij Hem kan brengen, dan ga ik als het ware in het midden van mijn pleintje staan en dan ga ik naar het gebouw kijken. Dat gebouw kan twijfel heten. Ja, als voorganger hoor je nooit te twijfelen. Nou, ik heb wel eens twijfel. En dat negeer ik niet. En ik doe niet net alsof dat er niet zo is. En ik ga er tegenover een heel groot huis van geloof bouwen. Maar als in dat hoekje daar toch een huisje van twijfel staat, dan ga ik daar samen met Jezus naar kijken. Mijn oude ik zou denken van, oh, ik moet misschien direct bekeren, of ik heb bevrijding nodig, of dit, want dat hoort daar niet. Wat kan ik doen om dat huis af te breken? Ga ik zweten? Ga ik van allerlei dingen doen? Ga ik een maakbaar iets vinden in mijn leven? Om dat gebouw wat daar niet hoort, weg te krijgen. En weet je wat ik nu doe? En ik merk dat zoveel meer effectief is. Ik kijk ernaar en ik zeg, Jezus, dank u wel dat u naast me staat. Dat gebouw hoort er niet, hè? Nee, zegt Jezus. Ik weet niet hoe ik hem af moet breken. Jezus zegt, ik wel. Ga uw gang. And he takes the lead. Hij neemt de leiding. En hij wandelt in mij door, en dan is het gebouw afgekomen, dan brokkelt het af. Of God, laat me dan soms, dat gebeurt bij mij wel, ik weet niet of het bij jou gebeurt, dan denk ik van nou, het is twijfel wat de issue is. Maar dan laat God, Jezus me zien, van nee, maar achter dat gebouw zit nog iets anders. En laten we daar ook eens naar gaan kijken. En niet vanuit veroordeling, maar vanuit open vizier, onbedekt. Gewoon open en vrij. En ik wil al het oude in mijn leven verwerpen en het nieuwe verwelkomen. En het verwelkomen van het nieuwe doe ik samen met Jezus vanuit mijn verbondenheid met Hem. En zo loop ik door de huisjes in mijn leven en sta ik Hem toe om af te breken wat Hij wil afbreken. En op te bouwen wat Hij wil opbouwen in zijn tempo, op zijn manier en volgens zijn plan. En dat geeft vrede, dat geeft ontspanning, dat geeft groei, dat geeft richting. En ik merk dat daarvan uit, omdat Hij die nieuwe schepping is. En dat Hij mij helpt van, maar Lodewijk, zo kijk ik naar jou. Jij denkt misschien zo over jezelf, maar zo denk ik over jezelf. En zo gaat Hij met me bezig. En ik betrek Hem in alles. Wij zijn soms een beetje, soms zie ik christenen, dat we lijken te geloven, juist die negatieve dingen, daar moeten we Jezus niet in betrekken. Dus jij hebt twijfel in je leven, daar moet je niet met Jezus over praten, want je mag niet naar Jezus met twijfel. Of je hebt ongeloof in je leven, daar moet je niet met Jezus over praten, want dan wijst hij je af. Dat is onzin. Hij weet het toch allemaal al. Ga ermee naar Hem. En laat Hem samen met jou kijken naar alles in je leven. Wat is veilig. Echt, hij is, als er iemand is, een van de preken die ik hier ook nog over ga houden, is van jij bent geaccepteerd. En degene die jou het meeste accepteert is Jezus. Hij is de meest veilige persoon op deze wereld. Om te kijken naar alle oude patronen in je leven. Laten we niet te snel zeggen, het is een concrete realiteit, dat ik een nieuwe schepping ben. Maar laten we eerlijk kijken, ja, op sommige gebieden, kan ik ook zeggen in mijn leven, op sommige gebieden kan ik echt zeggen, ja, daarin ben ik een nieuwe schepping. Daarin staan huizen in mijn leven, die horen bij dat nieuwe leven. Fantastisch. Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk, van, God, dat zijn oude patronen. Ik heb hier zo vaak de neiging om te gaan schakelen, zelfs al heb ik een automaat. En dan nodig ik Jezus uit. Dan verbind ik mij met de krachtbron. Zodat dat licht kan gaan schijnen. Dat ik het nieuwe kan verwelkomen. En het oude kan verwerpen. Ik wil jou vragen deze ochtend. Om echt als concrete realiteit dit woord te omarmen als het woord van God. En niet als een concept bedacht door Lodewijk of de Wiedenau. Maar dat God tegen jou zegt, jij bent een nieuwe schepping. En hoe kun je dat nu toepassen in je leven? Door heel simpel te vragen. Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Elke week heb ik de neiging, of doe ik dat eigenlijk al, om de preek daarmee af te sluiten. Omdat de Heilige Geest precies weet wat voor jou nodig is. Verbind je met Jezus. Verwerp het oude. Verwelkom het nieuwe. Heilige Geest, wat zegt u daarin? Tot mij. Tot mij.